God is bezig. Do not despise the days of little things. Amen. Als er, hoe zeg je dat in Nederlands? Kan iemand dat vertalen? Sorry? Ja, veracht de dag niet van kleine dingen. En je denkt van, we zijn hier met weinig. Wat doet het ertoe? Er is kracht in de naam van Jezus. Er is kracht in onze samenkomst. Amen. Er is kracht waar de aanwezigheid van God is. Ik zit liever met 10 mensen tezamen die bidden in de geest. Die worshipen in de geest. Die spreken in tongen. Die weten wat God aan hun heeft gegeven. Dan met 1000 en ze zitten alsof ze niet weten wie ze zijn in Christus. Amen. Ik ben liever met mensen die samen in de geest de Heer aanbidden. Want ik weet, amen, de Heer heeft maar 1, 2, 3 mensen nodig. Om opwekking te voorzien. Amen. Hij heeft de massa's niet nodig. Amen. Integendeel, God doorheen heel de Bijbel, amen, hij gebruikt juist niet de massa's, hij gebruikt juist de eenzaad, hij gebruikt juist degenen die verworpen zijn, hij gebruikt de kleine dingen, omdat in de kleine dingen de kracht van God zichtbaar kan worden. Amen. Hij gebruikt de doven, en vorige week hadden we een dove mens. Amen. En blijf voor hem bidden. Tim, hij komt volgende week terug, prijs de Heer. Halleluja. We hadden hem dit boekje gegeven, tot zijn wonderbaar licht. Amen. Hij is geïnteresseerd in wat we prediken. Hij is geïnteresseerd in het ontvangen van de Heilige Geest om gedoopt te worden in de naam van Jezus. Om de Heilige Geest te ontvangen. Juist zoals hier allemaal in staat beschreven. Amen. Heeft het boekje meegenomen. Heeft het aan zijn familie laten zien. En zijn familie die naar een kerk in Antwerpen gaan. En ze zijn geïnteresseerd in meer boekjes. Halleluja. Dit is ontstaan. Ik weet niet of ik het al heb gezegd, maar we hebben er 150, denk ik. Hebben er 150 gekregen. Een paar maanden geleden, broer Emmanuel, zeker. Een paar maanden geleden, ik weet het niet. Jij bent al langer bezig met deze Bijbelstudie tot zijn wonderbaar licht. Het is een Bijbelstudie dat je gewoon one-to-one kan geven. Iemand die geïnteresseerd is. Dat is met invullen, dat is lezen van de schriftversen. Heel makkelijk. Heel makkelijk. Het vertelt over wat God voor jou heeft. Het vertelt over dat God een God van redding is en dat hij zijn geest heeft gestuurd enzovoort. In ieder geval, lees het maar eens. Straks na de dienst neem er één mee. Maar het is gekomen 2 maanden geleden. Emmanuel zegt, ik heb altijd de Engelse versie, maar ik heb geen Nederlandstalige versie. Dus ik heb een vertaling gemaakt van de Engelstalige versie, uitgegeven door iemand van onze organisatie in Amerika. En hij had dat gemaakt en ik zeg, ja, laten we eerst die uitgever contacteren. Want er staat op dat je niet mag uitgeven zonder de toestemming. En ik ben iemand van regeltjes. En ik wil de zaken goed doen. We hadden even goed kunnen zeggen van, oh, doe maar, het maakt allemaal niet uit wie dat heeft geschreven. Hè. We doen gewoon. Maar in ieder geval, we hebben gecontacteerd. Die mens was, ik weet niet hoe blij, dat er een Nederlandse vertaling ging zijn. Want ze waren juist in het proces om zijn boekjes nog in meerdere talen te vertalen. Amen. Dus dat kwam heel goed uit. En hij zegt, weet wat, omdat jullie het hebben gedaan via het juiste kanaal, want er zijn veel mensen die maar doen wat ze willen, maar omdat jullie het hebben gedaan via mij, geef ik en betaal ik 500 boekjes. Amen. En we zeggen, we'll take it. en dus Nederland is ermee gezegend, want we hebben contact opgenomen met de missionaris, de zendeling in Nederland. En die heeft het ook nagekeken en gereviewd of het allemaal correct was. En hij zegt, weet je wat, wij geven die 500 boekjes dat ze aan ons willen geven, we geven ze allemaal aan België. We geven ze allemaal aan België en wij betalen wel voor onze eigen 500 boekjes. Amen. En niet alleen dat, de kerk in Ninove krijgt de kerk in Brussel. Ik wil maar zeggen, broeder Emmanuel, wat eerst voor ons was, we dachten dit is voor ons, wordt nu verspreid, amen, over Nederland en België. Amen, dank de Heer. Halleluja. Ik zeg, de Heer is bezig. En ondertussen heeft Hanna er een Bijbelstudie mee gegeven aan Laura. Ah, Laura daar. Laura, oké. Ik dacht dat het nog andere. Laura, prijs de Heer. Amen. In ieder geval, het gaat als een sneeuwbal. Er zijn, we hebben er geen gedrukt in het Engels, maar online zijn er inderdaad wel Engels. Maar dan moet ik voor de kerk in Brussel een keer contact opnemen. Dat zei, want zij gingen in het Engels afdrukken. En zodra dat ik er heb, zal ik ze geven. Amen. Maar in ieder geval, oké, het woord, Handelingen hoofdstuk 4. Je hebt het nog niet gelezen, hè? Ja, nee, want je wacht aan het luisteren naar mij. Dus. Een groep mensen die het geloof had aanvaard, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. En de apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde allen rijkelijk. En niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht, bracht de opbrengst naar de apostelen, legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. En een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Nog iets tot hier. Laten we even bidden. Vader, ik dank u Jezus voor het woord. Dank u Heer voor de mensen die zijn samengekomen. Ik bid Heer dat het mag voortgaan. Grond vinden Jezus en opbrengen. Veel vruchten in Jezus naam. Amen. Ten tijde van Jezus in het Oude Testament. Je kan het overal lezen in het Nieuwe Testament. En zelfs vandaag. We geven mensen bijnamen. We geven mensen bijnamen. Het is altijd leuk om mensen bijnamen te geven, nietwaar? Er zijn soms ook mensen die hun namen veranderen. Van de ene naam in de andere, omwille van een gebeurtenis in hun leven. Zo was er bijvoorbeeld Abraham. Abraham, niet Abraham. Abraham werd eerst Abraham genoemd, de verheven vader. Maar God zegt, vanaf nu noem je niet meer Abraham, maar ik noem u Abraham. Vader van vele naties. Jacob, ken je Jacob in het Oude Testament? Jacob was iemand die bedriegt, dat is wat zijn naam betekent. Dat is iemand die de hiel grijpt. Was een bedrieger. Van geboorte werd hij zo genoemd en zijn leven getuigde ervan. Spijtig genoeg. Maar zijn naam werd veranderd in Israël. Betekent hij die worstelde met God. In het Nieuwe Testament hebben we Simon. Waarschijnlijk denk je van, hè, wie is Simon? Omdat Jezus zijn naam heeft veranderd in Petrus, wat kleine rots betekent. Saulus in het Nieuw Testament, niet die van het Oude Testament. Saulus werd veranderd in Paulus. Amen. Johannes, Jacobus, twee broers, die werden door Jezus genoemd de zonen van de donder. Dat is een toffe bijnaam, hè? Ja? The Sons of Thunder, klinkt beter in het Engels. Amen. Hier zijn Johannes en Jacobus, the Sons of Thunder. En hoppa, ze komen op het podium om te prediken. Jullie moeten ook een bijnaam voor mij verzinnen. Nee. En zo was er dan Jozef. Amen. Jozef. Je hebt hem waarschijnlijk nooit gekend bij zijn originele naam, Jozef. Alleen, want we kennen hem allemaal bij zijn bijnaam, Barnabas. Wat betekent zoon van vertroosting of zoon van de bemoediging? Amen. Wie van jullie heeft ook een bijnaam? Wie van jullie heeft een reputatie onder mensen die je goed kennen? Pas op, dat kan positief zijn. Dat kan ook negatief zijn. Als je kijkt naar wie er heel goed in is, als je Donald Trump kent, die ken je wel. Die is heel goed in het geven van negatieve bijnamen aan mensen. Zo noemde hij tijdens zijn presidentiële campagne in 2016, noemde hij Hillary Clinton Crooked. Hillary, Ted Cruz, voormalig republikeins presidentskandidaat, noemde hij Lying Ted. Joe Biden, huidige president, noemt hij Sleepy Joe. Allemaal negatieve bijnamen. Ik vraag me af, wat bijnaam heb jij? Sta jij bekend omwille van je positieve kwaliteiten? Of noemen ze u op de werkvloer, of in de familie, of op school, noemen ze u de zaag, de klager? De roddelaar. Oh, dat is een flirt. Hè? Amai. Die kent maar één. Of de clown. De leuke, de plezante. De intellect. De hypocriet. Als je zou sterven, wat zou er op uw grafsteen staan? Emmanuel, wat is je achternaam? Emmanuel, de goedgelovige. Moet dan. Emmanuel, de positief. Ik weet het niet. Wat gaan ze zitten? Waarschijnlijk niks, maar stel dat je echt bekend stond om iets. En sommigen krijgen op hun grafsteen de kwaliteit, hetgeen waarvoor ze bekend stonden. Jozef, a.k.a. Barnabas, de zoon van de vertroosting, de bemoediger, degene die ons steeds bijstond, degene die er altijd was in nood, uit Cyprus. Ik weet niet wat zijn achternaam was. In ieder geval, Barnabas had een goede reputatie. En eigenlijk wordt er te weinig gepredikt over hem. We prediken over de Petrussen, over de Paulussen, over de Mozessen, over de Davids. Allemaal mannen en vrouwen in leiderschap. Maar wat met degene die achter de leiders staan? Wat degene die achter de coulissen werken? Achter de schermen. Amen. Halleluja. Er lijkt precies te weinig bekend te zijn van hem. En ik zou graag tot u een boodschappenserie willen prediken met als titel Het Barnabas-effect, deel 1. Amen. Barnabas stond bekend om zijn gaven. Zijn gave was die van bemoediging, van vertroosting. En we gaan zo dadelijk verder zien wat die kwaliteiten, wat die karakteristieken zijn van iemand die die gaven heeft. En eigenlijk was Barnabas er van het begin af aan bij. In Handelingen 4, wat we juist hebben gelezen, is zijn eerste vermelding. Het was niet zomaar iemand, hij was een Jood, een Leviet, belezen, een Leviet, heel belangrijk, onthoud, uit Cyprus. Amen. Hij was een Leviet, hij was iemand die eigenlijk dienst moest doen in de tempel van Jeruzalem. Een Joodse Leviet waren tempeldienaar. Dat waren mensen die in de Joodse religie, dat was verplicht volgens het Oude Testament, moesten zij om de zoveel maanden, dat was mijn beurtrolsysteem, moesten zij naar de tempel gaan, zij moesten daar de offers klaarmaken, zij waren de assistenten voor de priesters. Dus hij was het al eigenlijk gewoon om te dienen. Dat was zijn natuur, dienende rol. Maar wat belangrijker is, hij schaart zich nu bij de gelovigen in Christus. Hij was geen Jood meer. Weet je wat dat wil zeggen? Ergens, en we lezen er niet van, maar ergens moet Barnabas contact hebben gehad met het evangelie van Jezus. Volgens mij zat hij in de tempel elke dag en zag hij Jezus daar passeren. Jezus, toen hij de tempel schoonmaakt, ken je dat verhaal met zijn zweep? Volgens mij was Barnabas daar aanwezig. Volgens mij was hij aanwezig wanneer Jezus de doof en de blind aan het genezen was. En hij deed zijn taken en hij deed zijn werken, maar hij was aan het observeren. En er was iets in zijn hart dat hem overtuigde van wat die man zegt, dat is waar. Ik ga zelfs zo ver om mijn job, om mijn leven, dat ik heel mijn leven heb geleden. Ik ga het achterlaten, want ik zie iets groter in die man van Nazareth. Weet je wat dat betekent? Hij heeft geen inkomen meer, hè? Een leviet was afhankelijk van de opbrengst van de tempel. Van de offers, van de tienden. Alles wat de Joden brachten naar de tempel werd dan verdeeld onder de priesters en de levieten. En onze vriend Jozef neemt hier zomaar een stap in geloof. Weet wat? Ik ga het allemaal achterlaten. En zijn vrouw zal waarschijnlijk gedacht hebben: Jozef, waar ben je bezig? Ben je zot? Van wat moeten wij gaan eten? Luistert. Ik heb iets gevoeld. Hetgeen dat we aan het doen zijn in die tempel, dat was oké, tot een zeker punt. Want deze Jezus, deze mirakels, deze woorden zijn groter dan dat stenen gebouw. Hij heeft gezegd, breek deze tempel af, ik zal het opnieuw opbreken. En hij is verrezen, hij is verrezen, hij is gekruist. Ik heb het gezien met mijn eigen ogen. Maar nu is hij verrezen, ik heb het gezien met mijn eigen ogen. En zijn discipels, zij ontvangen de Heilige Geest, dat allemaal voorspeld is in het Oude Testament. Dit is de Messias. Amen. Oké, allee dan. Ga maar weg, volg hem maar. Oké, ik moet nog iets zeggen. Ja, wat? We gaan onze akker verkopen. Ah? Nee, dat kunnen we helemaal niet. Het is zitten, het brandt in mijn hart. Het is waarvoor ik ben geroepen. Het is mijn gave. Maakt niet uit wat we doen. God zal voorzien. We hebben Barnabassen nodig in de kerk. Amen. We hebben mensen nodig. Halleluja. Die achter de schermen werkt. Je gaat ze misschien nooit zien. Aan de pulpitter. Amen. Je gaat ze misschien nooit zien. Het woord van God brengen. Want iedereen wil in de schijnwerper staan. Amen. Maar waar zijn de Barnabassen? In de kerk. Die, zonder dat ze daarvoor erkenning wil. En volgende week zal ik er nog verder over hebben. Amen. Die willen werken, bemoedigen. Andere mensen in het daglicht zetten. En zij zelf in de schaduw. Waar zijn deze mensen? Amen. We hebben ze nodig. Elke kerk heeft ze nodig. Niet waar? Ik weet in Brussel, amen, daar zit een koppel. Een oud koppel. Hoe oud is Jean-Paul en Lydia moeder? 72? How old are they? Ze zijn heel tijdig. Oei, oei. En die gaan nog altijd naar de kerk. En die mens heeft fantastisch haar. Die heeft meer haar dan ik. Amen. En zo mooi gekamd. En je staat er nog mee. Niet meer zo dansen gelijk de jonge mensen. Amen. Hij zegt 70 jaar, maar die staat er toch op zijn manier. Hoehoe, prijs de Heer. Echt waar, die loopt nog zo. Hè? Amen. Die beweegt meer dan jongeren bewegen in hun stoel die 18 zijn. Amen. Een voorbeeld. Maar dat is niet zomaar gekomen. Dus jarenlang van trouwe dienst, trouwe blijven komen samen met zijn vrouw Lydia. Blijven bidden. Amen. Zij is de bidster. Zij blijft bidden. Amen. Zij zijn Barnabas. Amen. Als er een nieuw werk begon hier in Beersen. Het is niet alleen met woorden en zeggen van, hey, kom aan, broer Bart, kom aan, je kunt het. Hè. Hier is een cheque van 2000 euro. Amen, gegeven. Nieuw werk in dingen. Hier, een cheque van 2000 euro. Nieuw werk in daarop, een cheque van de opzaak. Amen. Hij doet het niet alleen met woorden. Ze zijn Barnabas. En we hebben elke kerk heeft Barnabas nodig. Die zeggen van, pastor, hè, mijn taak, nee, ik wil ik niet prediken. Ik wil ik niet zingen, dat is allemaal niet voor mij. Laat mij maar gewoon mijn gaven benutten. De gaven van aanwezig zijn. De gave van aanwezig zijn. Ken je zo mensen waarvan dat je opvrolijkt wanneer dat je ziet dat ze aanwezig zijn? Amen. Zij zijn bemoedigers. Zij zijn niet degene die moeilijk gaan doen. Zij zijn niet degene die gaan zeggen, pastor, zeggen, nou, die kan ik met u eens praten. Want, er is iets dat mij op mijn hart ligt. Hè, want, amai, wat heb ik nu weer gezien? En dat lied, dat trok op niks. Hè. Zij zijn degene die weten om te kunnen ondersteunen. Nu. Het is een gave, ik zeg het. Het is een gave. Romeinen hoofdstuk 12, vers 4 tot en met 10. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie, deel zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gaven heeft te profiteren, fantastisch, moet dat overeenstemming doen met het geloof gebruiken. Wie de gaven heeft om bijstand te verlenen, vers 7, ja, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, te onderwijzen. Wie de gave heeft om wat te doen? Nou, dat is een gave. Moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Maar alles moeten we doen, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad, wees het goede toegedaan, heb elkaar lief. De enige liefde van broers en zusters, en acht de ander hoger dan uzelf. Oh, dat laatste horen we niet graag. Acht de ander hoger dan uzelf. Vanuit deze mindset moeten we die gave gebruiken. Want als ik de mindset heb, ik ben belangrijker dan de rest, ik tel en de rest moet buigen, dan ga ik mijn gave van profetie, de gave van onderwijzing, de gave van, wat was het hier nog allemaal, bijstand, troosten, leiding ga ik allemaal gebruiken voor mij. En daarom zien we zoveel rare dingen gebeuren vandaag de dag. Bedieningen waar allemaal dingen naar boven komen. Kerken die opeens ten onder gaan. Leiderschap dat ineens achter de schermen van alles en nog wat heeft gedaan. Waarschijnlijk omdat trots en ego mee naar de pulpieter wordt genomen. Amen. En ze denken, ik ben belangrijker en de rest, want God heeft mij gezalfd. Dus ik ben belangrijk, maar dat is niet wat we hier lezen. Amen. Trouwens, als we terug naar vers 8 gaan, want ik wil inzoomen op die vers die zegt wie de gaven heeft om te troosten. Troosten moet troosten. Het Griekse woord achter troosten is parakaleo. Parakaleo. Betekent letterlijk, als je dan de definitie gaat opzoeken, iemand nabij roepen, bekrachtigen, bemoedigen, vertroosten, instrueren. Mooi woord, hè? Betekent instructies geven. Eigenlijk naast iemand gaan staan om te helpen waar de persoon zichzelf niet kan gaan helpen. Je kan het als volgt inbeelden. Wanneer je iemand ziet met een zware last op zijn schouders langs de weg. En de mens heeft het zwaar, maar jij neemt een deel van de last op je eigen schouders en zo help je die mens verder te gaan. Dan ben je aan het parakaleo. Het Griekse woord. Nu, het afgeleide van dit woord, paraklesis, betekent vertroosting en dus zijn naam Barnabas, de zoon van de paraklesis. Waarom zeg ik dat allemaal? Al dat Grieks van broer Bas, ik ken daar niks van Grieks, ik ook niet. Maar er is nog iemand die genoemd wordt, de paraklesis. En dat is in Johannes hoofdstuk 14, vers 16. En dan zal je zien dat mensen die doen aan de bediening van de paraclesis door God geïnspireerd zijn. Want de Bijbel zegt, ik zal de Vader bidden, Jezus. En hij zal u een andere paraclesis geven. Een andere trooster. En wie is dat? Dat is de Heilige Geest. Om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid. De Geest der waarheid. Onze Heer, die neerdaalt, halleluja, in ons hart, is een geest van paraclesis. Een vertrooster, een trooster. Amen. En datgene dat aan ons wordt gegeven, is de bedoeling om te reflecteren naar anderen. Niet waar? Eigenlijk voerde Barnabas eigenlijk gewoon maar uit hetgeen dat God aan hem had gegeven. Amen. Dank u, Jezus. Een andere vers in 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 2. Heel vreemd, maar ik heb het moeten opzoeken en het is waar. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een, wat zei je? Een pleitbezorger. Bij de Vader, Jezus Christus, is de pleitbezorger. Dat woord pleitbezorger, in het Grieks, is... Parakletos. Dus dat woord hier is weer een afgeleide van parakleteo, weer in verband met troosten. Maar troost is niet alleen maar... ga eens een keer rechts aan, broer Emmanuel. Kom aan, man. Hey, zeg maar, volhouden, hè. Kom aan, stop met weenig. Kom aan. Dat is een vorm van parakleteo. Hè? Maar parakletos is ook iemand die zegt, die al even, kom aan, weet je, ik ga er iets aan doen. Vader, bloed, mijn bloed, ja, bedekt hem. Zijn zonden worden hem niet aangerekend. Amen. Mijn bloed is groter dan zijn zonde. Ik sta tussen zijn zonde en de duivel en uw heiligheid. Ik sta ertussen. Amen. Amen. Dus de ministry of de bediening van de parakletos is niet alleen maar mensen gaan bemoedigen en een schouderklopje gaan geven, maar is hun het woord, het goede nieuws van de verzoening brengen. Van de parakletos, Jezus Christus. En als je die parakletos, de pleitbezorger, hoog en verheven ziet, dan krijg je de parakletos, de Heilige Geest, in je hart. Amen. Halleluja, dank u Jezus. Nu, voordat je kop en krijgt van al dat Grieks, ik zal het naar het Nederlands doen, hè? Iemand die vertroost is meer dan, zoals ik heb gezegd, een schouderklopje geven. Het is iemand die lasten opneemt. Als je ziet, iemand is burdened, belast met zonde. Jij kan er niks aan doen, niet waar? Jij kan niet zeggen van, uw zonden zijn u vergeven. Ja, je kunt dat wel zeggen. Doorheen Jezus zijn bloed. En dat is ook een vorm van vertroosting. Het goede nieuws brengen door de genade van God te verkondigen dat Hij goed is. En omdat jij hebt bekeerd en je beleidt je zonde, dan ben je vergeven van je zonde. Dus laten we hier niet meer staan wenen en schreeuwen. Maar laten we verheugen zoals broeder Emmanuel in het begin heeft gezegd in Jesaja 61. Hij wil uw rouwkledij, amen, omwisselen voor feestkledij. Amen. Dat is het goede nieuws. En dat moeten we ook mensen bezorgen. Niet alleen maar, oh, ik zal bidden voor u. Ja, het is, ah, je hebt slecht gedaan, maar ik zal bidden voor u. Verkondig het goede nieuws. Bekeert u, de Heere is goed, Hij is trouw en Hij vergeeft. Amen. Laten we Hem dan ook danken dat je bent vergeven. Halleluja. Dank u, Jezus. Dat is een bediening. Een gave, geïnspireerd door de parakletos, de Heilige Geest, want alleen mensen vervuld met de Heilige Geest kunnen deze gave echt tot zijn recht brengen. Amen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 11. Want sommigen zeggen misschien, ja, maar ik heb die gaven niet. Laat mij maar in mijn hoekje zitten. dit is wat Paulus zegt. Dus troost elkaar. Parakaleo. En wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Hij zegt niet alleen degene die een hart hebben, die emotioneel gericht zijn. Nee, het zegt iedereen. Parakaleo. Hij zegt het trouwens tegen de Thessalonicenzen. Geschreven in de jaren 60. Geschreven wanneer dat er veel vervolging gaat zijn. Ja? Troost elkaar niet omdat uw gsm niet meer werkt. Okay? Zij werden vervolgd door Romeinen. Zij werden vervolgd door Joden. Zij gingen voor de leeuwen worden geworpen. Ja? Dan mag je aan elkaar al wel eens niet vertroosten. Niet waar? Amen. Troost elkaar. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 12. Zelfde situatie. Ook jaren 60 geschreven. Vlak in een decennium van veel vervolging voor de christen. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar, wat staat daar? Wijs elkaar terecht. Weet je wat Grieks is? Parakaleo. Oké? Okay? Oh, maar ik dacht dat we alleen maar moesten... God, kijk, man en broeder. Het houdt soms in om... Oké, broeder, maar stop nu. God is goed. God is goed en hij gaat voor jou. He will give you the victory. I'm gonna see the victory. Er is een tijd dat we samen moeten wenen. Maar er is een tijd dat we ook moeten stoppen met wenen. En zeggen van, oké, we hebben nu 30 seconden geweend. En het is erg en het is echt verschrikkelijk wat je meemaakt. Maar we mogen hier niet in blijven zitten. Ik moet je terecht wijzen, want als we blijven wenen en slechtgezind en gaan focussen op al het slechte, amen, dan gaan we zondigen tegen de geest. Amen. Hij is de oplossing voor al onze problemen. Amen. Hij is de zalving, amen, voor mijn wonden. Hij is de genezing, halleluja, voor hetgeen dat misgaat in mijn leven. Hij is de emotionele genezing van al de trauma's, amen, die de wereld op me afstuurt. Amen. Hij is de oplossing. En maar soms moet je firm zijn. Wijs elkaar terecht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt. Omdat hij door zonde verleid wordt. Dat is ook parakaleo. Amen. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 20. Een andere context waarin parakaleo vertroosting. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, laten we elkaar juist wat? Bemoedigen. Parakaleo. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Amen. Zie, kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context. En het is iets dat elke christen moet doen. Maar enkele staan maar bekend omwille van deze speciale gave. Amen. En Barnabas was zo iemand. Amen. Barnabas was zo'n man die zijn bijnaam heeft verdiend in het begin, toen hij het geld gaf. En hij was een bemoediging voor de apostelen en de kerk in die tijd, maar ook nadien. Kijk, Paulus, wie van jullie kent Paulus? Ja, Barnabas was de reisgezel van Paulus. Ja, je mag al naar Handelingen hoofdstuk 9, vers 26 gaan. Nu, Paulus was niet de grote Paulus. Dat is een stevig figuur, hè. Paulus was een stevige karakter. Hij ging recht door zee. Paulus was niet altijd Paulus, hij was Saulus in het begin. En Saulus was een vervolger van de kerk. Saulus bracht mensen, christenen, u en ik, bracht Saulus naar de kerker. Liet ze daar opslaan, martelen, God weet wat nog allemaal. Maar tot op een dag, je kent het verhaal dat hij het licht heeft gezien op weg naar Damascus. Hij viel van zijn beest, wat het ook mogen zijn. En hij zag het licht, hij bekeert zich, hij was blind, hij kon terugzien. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Nu deze Saulus, dat nu Paulus noemt, wil deel uitmaken van de apostelen. Oh ja, hij is christen. Dus hij gaat naar Jeruzalem en stelt zich daarvoor. Hey mannen, God heeft mij het licht gegeven. Ik zie nu duidelijk. Ik ben nu een christen. En ik zie die mannen daar al, de Petrus en Johannes en zo. Is dat niet die Saulus? Heet je niet de mantel vastgehouden van onze broeder? De mantel vastgehouden van zij die Stefanus hebben gestenigd? Is dat niet degene? Ik heb hem daar zien staan. Hij was de eerste om iedereen zo'n mantel. Wil je een steen hebben? Hier in mijn handen, een steen, geef mij een mantel. Geef je een mantel, kunnen beter gooien. Ja? Kom aan. Die Stefanus moet eraan. Dat was Saulus. Dat was Paulus. Stond erbij en keek ernaar. Gaan we die binnenlaten? Zou jij die binnenlaten, Emmanuel? Laat wil ik zeggen. Ik had een boot afgehouden. Hè? Ik had gezegd van, houd je maar op afstand. Want, Heilige Geest ontvangen. Yeah, right. En toen hij was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerling. Maar die waren bang voor hem. Ik zou ook bang zijn. Ja? Omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Ik had hem toch eerst een minuut in tongen laten spreken. Nee, dat hem, om te zien of het echt was. Amen. Of eerst zo'n discipleship course laten nemen. Of weet ik veel wat. Maar Barnabas nam hem echter... Wie was het? Het was Barnabas. De zoon van de vertroosting. De zoon van de bemoediger. Die zag iets anders. Hij nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken, dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. En Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam, vers 28, de naam van de Heer. Nu laten we eerlijk zijn, Barnabas zal ook wel getwijfeld hebben, was niet zonder risico. Het was zijn verantwoordelijkheid om de man te brengen naar de apostelen. En hij zou heel veel doden op zijn geweten hebben of krijgen, moest Saulus inderdaad niet bekeerd zijn. Maar zij die een Barnabas zijn, zij zien het potentieel in mensen. Ze kijken niet naar het verleden, maar ze kijken naar wat God heeft gedaan in hun hart en naar de toekomst. En het is door Barnabas dat een groot deel van het Nieuwe Testament werd geschreven. Moest Barnabas er niet zijn geweest, dan had Paulus niet binnen kunnen komen in de inner circle en hadden we nu niet al die fantastische brieven over de genade van de Heer. Amen. Dank u, Jezus. Een ander voorbeeld van het Barnabas-effect. Halleluja. Een ander voorbeeld. Jaren nadien, Paulus, Barnabas, dikke buddies, samen op reis, zendelingentrips, hè. Ze zijn de beste maten. Natuurlijk, wie kan er nu geen maat zijn met Barnabas? Dat is een toffe, hè? En ze hadden Johannes Marcus meegenomen. Johannes Marcus was de neef van Barnabas. Dat is zoals dat ik met mijn beste buddy en ik neem Lucas mee. Ik neem Lucas mee op zendelingenreis. En er gebeurt iets op de zendelingenreis. Johannes Marcus, de neef van Barnabas, werd bang. Hij wou niet meegaan in een zeker gebied, want dat was redelijk moeilijk. Ja? Heidenen en mensen die u gaan met stenen naar u toe gooien. Ik zou ook zeggen van, mag ik niet naar huis? En inderdaad, hij ging naar huis. En weet je wat? Paulus was kwaad. Paulus zegt, allee jong, wat voor een zwakken is dat? Die is niet waard om met ons mee te gaan op zendelingen. Wat een loser. Amen. Die moet niet meer meegaan. Barnabas, uw neef, schrijf die maar af. Hè? Zo iemand hebben we niet nodig. We hebben mensen nodig die moedig zijn, ja? Die door vuur gaan, die door stormen heen gaan, die met angst voor hun eigen leven, het maakt allemaal niet uit. De leeuwen kunnen trotseren. Let's go, Barnabas. En Barnabas zei, ja, maar wacht eens even, Paulus. Ik zie iets anders in Johannes Marcus. Ik kijk verder dan zijn angst. Ik zie dat hij tijd nodig heeft. En als we hem nu gaan laten vallen, dan gaan we hem nooit meer kunnen gebruiken. Dan gaat Satan me helemaal inpalmen. Hij heeft al leugens. En er is waarschijnlijk wat geloof dat niet juist zit. Maar laten we hem een tweede kans geven. Laten we nog wat... Nee, ik wil niet meer met die Johannes Marcus. We moeten voor de Heer gaan werken. De tijd is kort, want de Heer komt terug. En we moeten zo snel mogelijk nieuwe gebieden gaan inpakken. Let's go! En er was ruzie. De Bijbel zegt, er was ruzie. Oneenigheid. Zelfs zo'n oneenigheid... Ze hebben waarschijnlijk nog niet met de vuist op elkaar gegaan, maar waarschijnlijk dat ze hebben gedacht van, oké, dat is goed. Dan ga jij je weg, pak jij je Johannes Marcus mee, ik pak Silas mee. Dat is tenminste een lichte. De scherpe stem, en pas op, en God weet wat hij doet. God heeft dat toegelaten. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat er twee aparte bedieningen nu konden ontstaan, want God gebruikt inderdaad die visie. Amen. God gebruikt die visie. God gebruikt ruzies, ja. En wie is er juist, wie is er verkeerd? God weet het, God kent hun hart. Ik kan me er niet over oordelen, maar ik weet wel dat God nadien Barnabas en Johannes Marcus heeft gebruikt in hun bediening. En ik weet ook dat Paulus en Silas in Handelingen fantastische dingen nadien hebben gedaan. Zolang, God kan dat gebruiken, zolang dat wij nadien in ons hart kunnen kijken en zeggen van, Vader, het was verkeerd. Ik heb was misschien wat te scherp. Ik wil verzoening. En dat is ook wat er gebeurde. Amen. Dat is ook wat er gebeurde in 2 Timotheus. Hoofdstuk 4, vers 9. Amen. Zoveel jaren later schrijft Paulus, die de hele tijd met Silas op stap was, met Timotheus, met spijtig genoeg Demas, heet hem verlaten. Hij schrijft naar Timotheus, kom snel naar me toe, want Demas heeft me verlaten. Hij heeft deze wereld lief gekregen, is naar Thessalonica vertrokken. Paulus was een beetje ontmoedigd. En wie zou niet ontmoedigd zijn? Hij is zo'n man van de emotionele outburst. En dan kan je highs en lows hebben. Hij had ook lows. Hij heeft me verlaten. Maar weet je op wie hij gaat roepen? Johannes Marcus. Amen. Is dat Crescens naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatie. Ze hebben me allemaal. Ik zit hier alleen. Ik zit hier alleen. Alleen Lucas is me bijgebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij wat goede diensten bewijzen. De Marcus, de Johannes Marcus, de neef van Barnabas, was de hele tijd bij Barnabas gebleven. En blijkbaar heeft hij geleerd van de meester. Hij heeft geleerd van de meester van de bemoediging. Hij heeft geleerd van de meester van de vertroosting. En Paulus begon ook te beseffen, ik heb Barnabas nodig. Ik heb niet alleen maar mannen nodig die erop uitgaan, de tip of the spear. Ken je dat? De mannen die gaan vechten, die redelijk emotioneel en onverschrokken zijn. Weet je, ik heb ook mannen nodig en vrouwen die achter de schermen mij kunnen ondersteunen, die niet allemaal hun eigen ding willen doen, maar ik heb gewoon iemand nodig die zegt van, Paulus, je bent goed bezig, man, ik ga je niet verlaten, ja. Blijf doen wat je doet, blijf bidden, de Heer is met u, ik voel het, ik zie het. Je moet niet naar mij kijken, maar ik zal er altijd bij u zijn, ik zal achter u blijven, ja. Amen. Als je de hele tijd omgeeft met Timotheusen, die zelf pastors gaan worden, Demassen die functies hadden als leiderschap, Crescens en Titussen die allemaal pastors en leiders gingen worden, en die gaan hun eigen ding doen, want ze willen uiteindelijk hun eigen ding gaan doen. Ze willen allemaal hun eigen kerk, en ze willen allemaal hun eigen bediening. En je omcirkelt u alleen maar met zo'n mensen, dan ga je emotioneel in de naam van Jezus sterk moeten staan in je schoenen. Amen. We hebben Barnabassen nodig. We hebben Johannes Marcussen nodig. Amen. Die er zijn om te bemoedigen, om te vertroosten, om te instrueren, om terecht te wijzen. Halleluja. En zij nemen genoegen met hun rol. Amen. Ik eindig, broer Jok, amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank de Heer voor Barnabas. Johannes Marcus. Uiteindelijk is hersteld in geloof. Johannes Marcus, die Paulus niet wou, die zei van, laat je maar doen, laat je maar gaan. Stel je voor dat Barnabas er niet achter was gegaan. Dan hadden we nu niet het evangelie van Marcus. Want ik hoop dat ik niet verkeerd, maar ik wens dat het dezelfde is. Dan hadden we niet het evangelie van Marcus. Dan hadden we niet weer een fantastisch deel van de Bijbel. Barnabas is verantwoordelijk voor een derde van het Nieuwe Testament, meer denk ik zelfs, een helft van het Nieuwe Testament, Barnabas. En niemand kent hem. Ergens komt hij sporadisch zo'n keer voor, en hij wandelde met Paulus, en dan is hij weggegaan, want er was ruzie, en dan lezen we niet meer over hem. Maar achter de schermen in de Bijbel zien we wel dat hij zijn effect heeft gehad. Amen. Ik eindig me. Wil jij een Barnabas zijn? Wel, dan zijn er drie dingen, drie zaken die dat aanwezig moeten zijn. Als ze er nog niet zijn, dan moet je ervoor bidden. Amen. Maar een Barnabas, het effect van Barnabas, ten eerste, Barnabassen houden van mensen. Ja, ze houden van mensen. Je kan geen bemoediger zijn, je kan geen vertrooster zijn, als jij niet van mensen houdt. Dat is normaal. God houdt ook van mensen. God is liefde. En iemand die de liefde van God wil overbrengen, moet lief hebben hetgeen dat God lief heeft. Want God houdt van de wereld. Als je gaat kijken met een soort van disdain. We zeggen dat in het Nederlands een afschuw. Zo van, vuile zondaars. Die hebben gedaan. Voor zoveel gepredikt. Nee, als je zelf hoger gaat achter dan anderen en je houdt niet van mensen. Amen. Dan ga je schrik krijgen om in contact te komen. Dan ga je bang zijn, want je weet niet zeker. Als je houdt van mensen, dan maakt niet uit wat ze gedaan hebben. Dan maakt niet uit van waar dat ze komen. Dan maakt niet uit in welke situatie dat ze zitten. Ze kunnen zitten in een drugssituatie. Alcohol verslaafd aan seksuele dingen. En als je dan denkt van, oh, daar wil ik niks mee te maken hebben. Vind ik allemaal een beetje vies. Amen. Dan kan je nooit die Barnabas zijn, omdat je niet houdt van mensen. Dank u, Jezus. Kijk verder dan de persoon en zijn daden. Elke persoon is een ziel die gewonnen kan worden tot God en zo het eeuwige leven kan krijgen door in Jezus Christus. Amen. Zelfs een Saulus die een mensen heeft laten vermoorden. Barnabas zei, kijk, ik kijk verder. Ik zie, God is iets aan het doen in zijn hart. En heeft eigenlijk, als God zijn licht kan stralen over hem, wie zijn wij dan om hem tegen te gaan? Tweede punt, ze discrimineren of oordelen niet. Niet op basis van huidskleur. Niet op basis van financiële status. Niet op basis van cultuur. Niet op basis van geslacht. Niet op basis van verleden. Basis van ziektes. Ze zijn niet bang. Barnabas, ze zijn niet bang om hun armen rond de zieken te plaatsen en ervoor te bidden. Ze zijn niet bang om degenen die door de maatschappij, de marginalen, links gelaten worden. Ze zijn niet bang om ze in hun armen te nemen. Ze zijn niet bang om te praten met degenen waar niemand mee praat in de kerk. Ken je zo? Degenen die zo ergens in een hoekje zitten. Zij kijken direct van, hey, daar zit er iemand alleen. Waarom zit je daar alleen? Ze biedt iets niet weg en niemand heeft iets gezegd. Ik kan er naartoe, want het is de laatste keer dat hij misschien contact heeft met een geestesgevulde christen. Terwijl dat de rest hier allemaal een clubje zit te vormen en over de leedjes, weet ik veel, wat zit te praten. Zijn Barnabas degene die gaan op mensen die de anderen links laten liggen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Elke kerk heeft Barnabassen nodig, die niet oordelen, die niet discrimineren, die uit hun comfortzone willen stappen en gaan praten. Halleluja, gaan vertroosten, moedig, rechtwijs dat we mogen zijn. Ten derde, Barnabassen zien het potentieel in andere mensen. Zij zijn niet uit om zichzelf groot te maken. Ze zijn niet uit om een naam of bediening of plakkaat op een gebouw te krijgen met hun naam erop. De rotsbeersen. Made, constructed by Pastor Barfinger. Jongen, dat wil ik ook. Amen. Broeders en zusters, als het nieuwe Jeruzalem naar beneden gaat komen, amen. En die schone muren dat er staan van goud en weet veel wat nog wel. Er is maar één naam, amen, dat telt. Hè. Er is maar één naam. Het fundament is gelegd door Jezus Christus. En de apostelen hebben erop voortgebouwd om dat fundament bekend te maken. Er is maar één naam geschreven op je voorhoofd. Amen. Het is niet jouw naam. Het is niet de naam van een of andere evangelist vandaag die zichzelf apostel of profeet noemt. Of de bediening van zus of zo. Het is de naam van Jezus. En Barnabas wil alleen maar de naam van Jezus vergroten. Ze zien het potentieel in anderen. Maar als ik die ga helpen, dan gaat die beter kunnen worden dan mij. Ik kan dat niet doen. Pas op, die verleiding is al gekomen naar mij. Ja, maar als ik die ga leren zingen, als ik die ga leren prediken, dan gaat die mijn job overnemen. En zo fluistert de duivel. Maak die ander niet beter. Maak die ander niet beter. Loslaat, het is God zijn koninkrijk. Ik hoop dat er hier mensen zijn die beter gaan worden, die sterker gaan worden, die beter kunnen zingen, die beter kunnen prediken, die beter kunnen evangeliseren, die alles beter kunnen zijn. Heer, ik bid dat ze 10 keer beter gaan kunnen doen. Want mijn naam is niet belangrijk, mijn ego doet er niet toe. Jezus moet verheerlijkt worden. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Ze doen een effort. Barnabas, ze doen een effort om de anderen naar een positie te brengen waar dat zij niet kunnen geraken. Amen. Kijk naar Barnabas en ik eindig hiermee. En Paulus. Paulus was een minister in training en die had charisma. En Barnabas was ook bezig in de kerk, in Antioch. En hij had daar de kerk gestart. Barnabas had de kerk gestart. Amen. En nu is hem op reis met Paulus. En raad wie populair wordt, Kamatje. Paulus. Paulus is de man van charisma, die doet mirakels. En opeens is er opwekking in Antioch. En Barnabas heeft daar jaren gestaan. En nu ineens komt Paulus erbij en er is opwekking. Nu, als je niet zo goed stond in je identiteit, had je kunnen zeggen van, Heer, wat is deze? Ik zit hier jaren, er gebeurt niks. En die nieuwe ex-killer van christenen, die gaat hier even opwekking brengen. Oh, vader, ik bid dat ik ook zo mag worden. Vader, ik bid dat ik groter mag worden dan de Paul. Hij heeft niet zo gebeden. Amen. Ik zeg, prijs de Heer. Halleluja. Halleluja. Hij moet groter worden. Ik moet minder worden. Jezus moet groter worden. Ik moet minder worden. Laten we geen aanstoot nemen. Amen. Aan mensen die geroepen worden voor een bepaalde gave. Amen. En die er blijkbaar beter in zijn en meer succes gaan hebben. Als jij bent geroepen om een Barnabas te zijn, wees content. Halleluja. Want je zal je beloning krijgen te gepaste tijden. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja. De kerk heeft Barnabassen nodig. Halleluja. De kerk heeft Paulussen nodig, dat weten we. De kerk heeft Paulussen en Petrussen nodig. En Johannessen die gaan bidden en de handen gaan opleggen. En dat hebben we allemaal nodig. Amen. Maar ik voel dat er een roep is vandaag in de kerk, in deze generatie, naar Barnabas in de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. U hebt de macht te restaureren dat wat van schoonheid is beroofd. In de vallei ontstaan nieuwe hoop. U wilt altijd iets moois creëren uit dat wat woest en ledig is. U blaast mijn kille hart nieuw leven in. Schoonheid is beroofd, in de vallei ontstaan nieuwe hoop. U wilt altijd iets moois creëren, uit dat wat woest en ledig is. U blaast mijn kille hart nieuw.